Goedenavond. De organist die heeft er in ieder geval zin in. Hè? Dat is een goed teken. Welkom. We willen deze bijzondere vergadering openen door te zingen Psalm 108, vers 2 en 7. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. En vers 7. O God, die 's lands benauwdheid ziet, redt toch uw volk uit zijn verdriet. 108, vers 2 en 7. Thank you.
ons leven.
We lezen deze avond Psalm 1 en 2. Dus Psalm 1 en 2. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, wels blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. En gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, en gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. We willen eerst de Heere vragen om een zegen. Almachtige Heere in de hemel, wij naderen tot u in het gebed vooraf aan deze jaarvergadering van onze mannenvereniging. En we danken u allereerst dat we hier met zoveel bij elkaar mogen zijn. Dat is heel fijn, Heere, dat dat zo kan. En wij danken u dat dat ook kan in alle vrijheid en rust. Heere, want wij moeten dan ook denken aan alle mensen waar dat niet zo makkelijk kan. Aan uw vervolgde kerk, die het vaak heel moeilijk heeft en vaak in het geheim bij elkaar moet komen. Wij weten niet wat dat is. En Heere, dat wij daar diep van doordrongen zouden zijn. Dat wij die vrijheid nog hebben. En dat we ook zouden bidden steeds voor die mensen. Wil u dat in ons hart geven? Heere, wij vragen of u met degene wil zijn die hier niet kunnen zijn en die hier wel hadden willen zijn. En we vragen voor hun ook een zegen. Geef wat ze nodig hebben, ook degene die ziek zijn. Ook in onze gemeente, de zieken. We denken ook aan onze broeder Gert-Jan de Rooij. Wilt u ook hem, kon het zijn geheel herstellen. We denken ook aan de rouwdragende familie Klein-Jan, Heere, waar ook Kees overleden is enkele weken geleden. Heere, wilt u ook hen sterken. Een gewaardeerd lid altijd bij ons. Heere, wilt u ook zijn met degene die meeluisteren. Maak dat wij met elkaar een gezegende avond mogen hebben. En wilt u uw knecht, de dominee de Boer, ook geven wat hij nodig heeft. Heere, wilt u ons zegenen. Vergeef onze zonden. En wilt u ons daar ook voor bewaren. We vragen dat alles uit genade. Om Jezus wil. Amen. Alle hartelijk welkom. Een hele mooie volle zaal. Dat is heel fijn. Dat is niet altijd het geval. Daarom zijn we er extra dankbaar voor. Bijzonder welkom aan dominee De Boer. We gaan straks graag naar u luisteren. Ik wil even een mededeling, trouwens ook, dat vergeet ik, ook welkom voor de gasten die hier nog zijn. Ik zag een paar mensen uit Sliedrecht. Mijn neef, hoe kan het ook anders, die is vaak van de partij hier. Dus welkom, maar ook welkom de luisteraars aan de kerktelefoon. Tijdens het zingen, na de inleiding, collecteren we voor het werk van de SDOK. En dat wil ik van harte aanbevelen. Dan wil ik nu een kort jaarverslag voorlezen. Met dank aan de secretaris, want die heeft dat uiteraard voorbereid. Vanavond mogen we onze 61ste jaarvergadering houden. We willen kort terugblikken op het afgelopen seizoen. In alle vrijheid en rust hebben wij ook dit jaar weer Bijbelstudie mogen doen. En dat is bijzonder, zeker als we het vergelijken met de vervolgde kerk. Dagelijks kunnen we daarover lezen dat wij dit nooit gewoon gaan vinden. En ook blijven bidden voor die vervolgde kerk. Daarom willen we ook die collecte van vanavond daarvoor bestemmen. De vereniging heeft 18 leden. Gelukkig is de opkomst goed. Dus daar ligt het niet aan. Maar we zouden er graag wel een paar bij willen hebben. We zouden, vooral jonge mannen. Dus als je na vanavond je aangesproken voelt, dan kom je maar. Dit seizoen houden wij 17 vergaderingen. We zijn nog niet helemaal klaar, waarvan de laatste op 8 mei. We hebben samen met de vrouwenvereniging ook steeds een preekbespreking met onze dominee. De onderwerpen die we behandelen zijn wisselend uit het Oude en het Nieuwe Testament. Waarbij we rekening houden met het kerkelijke jaar. Dat was trouwens ook op verzoek van Kees ooit nog. Die vond dat heel belangrijk. De leden mogen ook zelf een voorstel doen, waarvan ook regelmatig gebruik is gemaakt. En dat levert dan vaak ook interessante onderwerpen op. Elk jaar bezoeken we met een afvaardiging van onze vereniging enkele andere mannenverenigingen die een jaarvergadering houden. Vorig jaar, met de jaarvergadering, hield dominee Ruis uit Kralingen voor ons een lezing over de vroege kerk. Dat was ook bijzonder mooi. Precies ook een periode waar je eigenlijk nooit wat over leest of hoort. Dus dat was heel interessant. Naast de verenigingsavonden zijn er ook andere activiteiten die door onze leden worden georganiseerd. Zo organiseerden een aantal leden opnieuw weer een reis voor de ouderen uit de gemeente. Daarnaast organiseerden een aantal leden van de mannenvereniging samen met een aantal vrouwen van de vrouwenvereniging de ouderenmiddagen. De middagen zijn bedoeld om twee keer per jaar rondom de kerst en Pasen de ouderen van de gemeente met elkaar in contact te brengen en gezamenlijk de maaltijd te gebruiken. Dit doen we al jaren en dat bevalt heel goed. Aan het eind van het vorige verenigingsseizoen hebben we na het etentje bij Van der Valk een stadswandeling in Dordt gemaakt. En kregen we later uitleg over de historie van de christelijk-gereformeerde kerk in Dordrecht Centrum. En dit jaar hopen we weer naar Dordt te gaan en naar de Grote Kerk. Dan krijgen we daar een rondleiding in de Grote Kerk. Dit verenigingsjaar zijn wij gedragen en gespaard door de heren. Wel overkwam een van ons een ernstig ongeluk, Gert-Jan de Rooij. En één van ons overleed. Ons oud-lid Kees Kleinjan. Kees die heeft jarenlang is die lid geweest van allerlei verenigingen. Ook heel trouw lid van onze vereniging. Toen hij niet meer zelf kon, werd hij altijd opgehaald. Kees was een bijzonder persoon. Hij stelde altijd de eerste vraag. Maar dan moet je niet denken dat het zomaar een vraag was. Dat was eigenlijk altijd een vraag waar je toch wel een klein beetje het gevoel kreeg dat hij dat echt van tevoren goed had onderzocht. Want het was ook altijd een vraag met een tekst erbij. En we waren er best lang mee bezig soms. Dus dat was op zich, toen hij niet meer kwam, was dat soms een probleem om een eerste vraag te krijgen. Met dit overzicht heeft u een indruk gekregen van het rijden en zeilen van onze vereniging. We zijn dankbaar dat dit nog in eensgezindheid mag plaatsvinden. Er mag nog veel goeds ontvangen worden en we willen echter niet in die gave blijven eindigen. maar in de gever van dit alles. In Hem, Hem in aanbidding hiervoor prijzen. Voor al die weldaden die aan ons worden geschonken, Hem alleen de eer. Nu wil ik vragen, dominee, of u voor ons uw inleiding wilt.
Allereerst hartelijk dank dat ik vanavond in uw midden mag zijn op uitnodiging van uw mannenvereniging. Ik werd enige maanden geleden, of nog niet eens zo heel erg lang geleden, benaderd met de vraag of ik vanavond een inleiding wil verzorgen over de psalmen. Met name ook psalm 110. En voor de rest werd het een beetje aan mij overgelaten hoe de lezing invulling zou krijgen, wel met die conditie erbij dat het 9:15 ongeveer moet stoppen. Dat heb ik toch goed begrepen van uw voorzitter? Nee. Ja, goed. De psalmen, dat is een onderwerp wat in meer dan één opzicht nauw aan mijn hart ligt. Allereerst natuurlijk persoonlijk, treffend is de uitdrukking van Maarten Luther, die het boek van de psalmen een Bijbel in de Bijbel noemt. En wie Gods woord heeft lief gekregen, ik denk dat hij ook een bijzondere liefde heeft gekregen binnen Gods woord voor het boek van de psalmen. Zeker wanneer de Heer in je leven gaat werken, maar ook als er misschien ingrijpende dingen gebeuren in het leven, dan is het toch vaak de psalmen waar we naar grijpen. En ik denk dat ook ambtsdragers en predikanten meer dan eens naar de psalmen grijpen om daar een stukje of een psalm uit te lezen, meer dan enig ander bijbelboek. Nou, dan weten we ons trouwens ook in goed gezelschap binnen de schrift van de oud-testamentische boeken is het boek van de psalmen het meest geciteerde bijbelboek in het Nieuwe Testament. En wie denkt ook niet bij mij aan de Heere Jezus zelf, die zijn eigen gevoelens en zijn eigen emotie, maar ook zijn eigen geloofsovertuiging altijd verwoord heeft met de woorden van de psalmen. Het waren niet Jezus' eigen woorden, het was Gods woord, waarin de Heere Jezus zijn houvast, zijn rust, soms ook in zware strijd en angst, vond. We kunnen de psalmen vanuit verschillende invalshoeken vanavond belichten. Daar is de tijd niet voor en daar is deze avond ook niet voor bedoeld om dat helemaal uitputtend te gaan doen. Ik wil vanavond met u stilstaan eigenlijk bij twee dingen en twee thema's. En dat zal dan echt ook in krijtstrepen getrokken worden, uitgewerkt worden. Ik wil allereerst met u stilstaan bij het boek van de psalmen. De psalmen als een boek, wat zeggen we daar nou eigenlijk mee en hoe is het boek van de psalmen eigenlijk ingedeeld en wat zegt die indeling ook over de manier waarop wij de psalmen mogen en misschien zelfs ook wel hier en daar moeten lezen. Dat is het eerste waar ik met u bij stil wil staan. En het tweede, en dat was ook op verzoek van het bestuur, om ook kort stil te staan bij psalm 110. Dus ik wil eerst met u stilstaan bij het boek van de psalmen en me dan vooral ook daarna concentreren, het tweede deel, op psalm 110. Wij gebruiken het boek van de psalmen eigenlijk als een boek dat bestaat uit losse boekjes. We lezen een psalm bij een bepaalde gelegenheid. Ik denk aan de oudjaarsavond. Wij zullen niet het enige gezin zijn wat op oudjaarsavond rond 12 uur altijd psalm 90 leest. En ik denk aan Stille Zaterdag dat om en net achter ons ligt. Ik vermoed dat in meer dan één gezin psalm 16 gezongen werd op Stille Zaterdag. Een psalm waar het Nieuwe Testament ook eigenlijk Jezus' verblijf in het graf mee omschrijft. Ongetwijfeld ook bij bepaalde verjaardagen, en als predikant doe ik dat ook wel eens, als ik bij een bejaarde broeder of zuster in de gemeente op verjaardagsbezoek ben, dat kan niet altijd, maar dat ik soms ook wel eens een psalm lees aan de hand van de leeftijd die hij of zij mocht bereiken. Zo gaan wij vaak ook om met de psalmen, maar kan dat? is dat de enige manier waarop we omgaan met de psalmen en is die manier ook echt de juiste manier. Het boek van de psalmen is ook echt geredigeerd, om dat woord maar te gebruiken, samengesteld als een boek. En een boek bestaat altijd uit een voorwoord, een aantal hoofdstukken en een nawoord. Dat geldt ook voor het boek van de psalmen. We hebben vanavond aan het begin van deze avond psalm 1 en 2 gelezen. Het zal ook hier en daar bladeren gaan worden. Wilt u de lezing kunnen volgen, dan is het misschien goed dat u uw bijbeltje bij de hand neemt en met mij meebladert. Ik zal het rustig doen. En als ik te snel ga, dan grijpt u maar in. Psalm 1 en 2. Twee psalmen, zo staan ze ook genummerd in onze Bijbel. Maar deze twee psalmen willen als één tekst gelezen en ook uitgelegd worden. In een voorwoord op een boek komen altijd de belangrijkste personages, onderwerpen en thema's aan de orde. En dat geldt ook voor psalm 1 en 2. De hoofdthema's van het boek van de psalmen worden in psalm 1 en 2 benoemd. Dat niet alleen. Psalm 1 maakt meteen ook duidelijk hoe het boek van de psalmen gelezen wil worden. Psalm 2 zet in met twee verschillende personen. Allereerst de man die niet wandelt, vers 1 van psalm 1, in de raad van de goddelozen. En hij wordt dan in psalm 1 even daarna als de rechtvaardige omschreven. En het leven van deze rechtvaardige is te herkennen niet aan wat hij zegt. Psalm 1 citeert niet de rechtvaardige, maar wel hoe hij leeft. Heel belangrijk is, en dat is misschien ook wel het hart van het leven van deze man of vrouw, is vers 2. Namelijk zijn lust is in de wet van de Heere. En als dat woord wet valt in het boek van de psalmen, dan wordt er niet meteen de 10 geboden mee bedoeld, zoals wij die zondagmorgen horen en lezen uit Exodus 20. Maar Gods woord, meer dan eens, denk ook aan psalm 119, wordt Gods woord omschreven als wet, als onderwijzing. Zijn lust, zijn liefde is in het woord van God en hij overdenkt Gods woord dag en nacht. Dat betekent dat heel zijn leven 24 uur per dag cirkelt rondom het woord van God. Met alles wat hij op die dag meemaakt. En wat dat allemaal is, wat hij meemaakt, dat wordt verderop in het boek van de psalmen helemaal uitgewerkt. Zijn leven wordt ook beeldrijk omschreven. In vers 3 kijk ik dan even, vergeleken met een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Een bekend beeld uit de wereld van het Oude Testament, waarin de vruchtbaarheid van iemand wordt omschreven. Het is ook een beeld wat herinnering oproept aan het paradijs. De boom geplant aan het water, de boom des levens, die altijd vruchtbaar is. Psalm 1 wil als het ware duidelijk maken dat de liefde tot Gods woord ook te typeren is als de vreugde in God. Zoals Adam en Eva zich mochten verheugen in de omgang met God voor de zondeval. Tegenover de rechtvaardige staat de goddeloze, vers 4. En tegenover die vruchtbare sterke boom staat dan het kaf dat met een zucht van de wind wegwaait. Het draagt geen vrucht. Het is trouwens ook de schil om een vrucht. Even om maar even door te trekken naar ons persoonlijk leven. Over nabijkomend werk gesproken. Het staat om de vrucht. Het is kaf. Het waait weg. Het heeft geen bestaan. Er zit ook geen leven in. Het draagt ook geen vrucht. Het betekent niets. En daarom gaan de goddelozen, komen de goddelozen ook om in het gericht. Psalm 1 sluit dan af met een belofte die de Heere meegeeft voor onderweg. De Heere kent de weg van de rechtvaardige, maar de weg van de goddelozen zal bestaan. Dat is het eerste deel van het voorwoord. Twee wegen, de brede en de smalle weg, twee verschillende personen. De ene leeft vanuit het woord en de ander, al doet hij misschien heel veel goede dingen in het leven, maar zijn leven wordt niet gestempeld door de schrift. En daarom heeft zijn leven ook geen naam. Hij heet Godloos, zonder naam, leeg. En heeft zijn leven ook geen toekomst en ook geen inhoud. Het waait weg met de wind. Tweede deel van het voorwoord van de psalmen, dat is dan psalm 2, omschrijft wie God is. En opvallend is dat in het boek van de psalmen al direct dan gesproken wordt over twee verschillende personen. Dat is uniek in het Oude Testament. Er is geen Bijbelboek waar zo direct aan het begin en ook zo stellig aan het begin gesproken wordt over twee verschillende zonen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan vers 6, waar verhaald wordt: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hier wordt niet gesproken over een mens, een historisch persoon. In Psalm 1 en 2 worden geen namen genoemd. Er staat ook geen naam in een opschrift. Hier wordt gesproken over Gods gezalfde, de Messias. En wie hij is, wordt in het boek van de Psalmen verder ingekleurd. Opnieuw valt Gods gericht, krijgt een grote plaats in het tweede psalm, vooral het slot van deze psalm. En het wordt duidelijk dat het nu gaat om meerdere personen. Er is dus niet één die vergaat, nee, meerdere heidenen, volkeren, koningen die zich verheffen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, vers 2, tegen zijn Messias, staat er letterlijk in het Hebreeuws. Dat geeft meteen ook een andere contour aan het boek van de psalmen. Psalm 1 is, de psalmen zijn niet alleen gericht op het persoonlijke leven, op de persoonlijke omgang met de schrift, maar vanaf het begin heeft het boek van de psalmen ook de volkeren op het oog en ook het heil dat bestemd is voor de volkeren. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de heidenen buiten Israël. En laat die boodschap ook vergezeld gaan met een ernstige waarschuwing. Wanneer de volkeren de zoon niet zullen kussen, komen ze om in het gericht. Het slot van Psalm 2 keert weer terug bij het begin van Psalm 1. We noemen dat een inclusio. Dezelfde woorden zijn bijna gelijk. De woorden zijn bijna gelijk aan het begin van Psalm 1. Ik lees hem maar even. Er staat aan het slot, vers 12. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. En daar zette Psalm 1 ook mee in. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Wie spreekt deze man? En wie spreekt die allen zalig? Dat recht heeft er maar één. Dat is God. God spreekt iemand wel gelukzalig. Dat geldt trouwens voor de andere plaatsen in het Oude Testament ook. Er is geen mens in de schrift die een ander zalig spreekt dan alleen Jezus in het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament spreekt God alleen iemand wel gelukzalig. Dat geeft ook direct het karakter aan van dit voorwoord. Hier is dus niet zomaar een mens aan het schrijven die een voorwoord plaatst aan het begin van een Bijbelboek. Nee, de Heere wordt hier geciteerd in Psalm 1 en 2. Direct soms. Ik zal van het besluit verhalen. Vaak ook indirect. Maar hij begint met spreken. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En hij eindigt ook met spreken. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Het voorwoord wil ook duidelijk maken hoe het boek van de psalmen gelezen wil worden, als een gids onderweg door het leven. Gods woord zet iemand in beweging. Hij gaat wandelen en hij overdenkt onderweg door het leven Gods woord dag en nacht. En hoe dat leven van een rechtvaardige eruit ziet, dat wordt ook geschilderd in het boek van de psalmen. Dat gaat vaak door diepte heen. Diepte van zonden en schuldbesef, psalm 130 bijvoorbeeld. Diepte van Godverlatenheid, psalm 22. Diepte van volstrekte eenzaamheid, psychische eenzaamheid en ook geestelijke eenzaamheid, denk aan psalm 88. Maar ook diepte van Gods nabijheid, waar de Heer nabij is. En wie denkt niet met mij aan de woorden, de bekende woorden van psalm 23. Zelfs al ging ik door het dal van de schaduw des doods, gij zijt met mij. Maar ook hoogtepunten, meer dan eens wordt de toon aangeslagen van lof, dank en aanbidding op wie de Heere is, om wie hij is, zonder dat er een directe oorzaak voor wordt beschreven, waarom God daarin aanbeden en groot gemaakt wordt in het boek van de psalmen. Maar vaak typeert een psalm ook heel kort de aanleiding, de oorzaak waarom de Heere geloofd en gedankt wordt. Psalmen wil gelezen worden als een gids onderweg. Na dit voorwoord begint het eerste hoofdstuk. En je herkent dat vaak, hoofdstukindeling in het boek van de psalmen en aan opschriften boven een psalm en het slot van een boek. Dat laatste kom ik zo meteen terug. Het eerste hoofdstuk van het boek van de psalmen begint met psalm 3. En vanaf psalm 3 volgen allemaal psalmen waar de naam van David in voorkomt. Direct wordt duidelijk in deze psalm dat het hier wel gaat om een andere David dan de David in de Bijbelboeken Samuel en Koningen. Daar worden Davids heldendaden beschreven, de overwinning op de vijanden van Israël, als ook soms zijn hoogmoed, denk aan de volkstelling, de plagen die de Heere over het volk Israël uitroept als gevolg van het optreden van David. Maar in het boek van de psalmen leren we David kennen als een mens, kwetsbaar. En vaak ook angstig, bang, zich verlaten en eenzaam wetend door God en van mensen. En grijpend is trouwens dat Psalm 3 direct invalt in het gezinsleven van David. Kijk toch even met u naar het opschrift van Psalm 3. Dat is een psalm van David als hij floot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Waarom begint het boek van de psalmen met psalm 3? Terwijl verderop in het boek van de psalmen psalmen staan die verwijzen naar de periode dat David nog geen koning was van Israël. Bijvoorbeeld een psalm waarin beschreven wordt dat hij op de vlucht is geslagen voor Saul. Waarom zet het boek van de psalmen heel nadrukkelijk in met psalm 3? Wel om duidelijk te maken dat die strijd die daar ontstond tussen Absalom aan de ene kant en David aan de andere kant een geestelijke dimensie had. Het was niet alleen een strijd tussen vader en zoon, een soort rivaliteit, zoals je dat meer had in het Midden-Oosten. Een zoon die vooruit wilde grijpen, de troonsopvolging, en daarom zijn vader vermoorde, uit de weg ruimde om zelf op de troon te kunnen zitten. Nee, Psalm 3 maakt duidelijk dat het gaat om een geestelijke strijd. Het ging ten diepste om de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En Absalom strijdt niet alleen tegen zijn vader, maar ook tegen de God van zijn vader. En Psalm 3 maakt duidelijk hoe David in geloofsvertrouwen juist daarom ook weg weet te schuilen achter de Heere. Het is niet zijn strijd, zo maakt Psalm 3 duidelijk. Het is ook de strijd eigenlijk alleen maar van de Heere. Direct wordt ook duidelijk in Psalm 3 dat het in het leven van David dus om meer dan alleen maar persoonlijke gebeurtenissen gaat. Hij is de drager van de moederbelofte. Hij is de grote David die straks ook het zaad in zijn nageslacht zal verwekken dat op de troon zal zitten. Grote zoon van David, de koningszoon. David in het boek van de psalmen is niet alleen een man die daar en toen heeft geleefd, maar ook een man waarin je de contouren ziet oplichten van de grote David, als ook de vader van de grote zoon van David. Ik kom daar straks nog op terug. Psalm 3, inzet van het eerste hoofdstuk van de psalmen. Ik loop met u even de hoofdstukindeling door binnen het boek van de psalmen. Dat begint bij Psalm 3, het eerste hoofdstuk, en dat eindigt bij Psalm 41. Dat wordt ook gemarkeerd in het boek van de psalmen, het slot van dit eerste boek, in vers 14, het slotvers van Psalm 41. Alle psalmen, op één of twee na, tussen Psalm 3 en 41, dragen het opschrift van David. Het eerste hoofdstuk wordt afgesloten met een lofprijzing, een doxologie, zo noemen we dat. Geloofd, zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid, amen, ja amen. En als u dit slotvers even vasthoudt in uw gedachten, u maakt daar een korte notitie van, dan zult u merken dat dat slotvers op alle momenten terugkomt wanneer een volgend hoofdstuk wordt afgerond, op het laatste hoofdstuk na. Hoofdstuk 2 begint namelijk met Psalm 42. Er volgen nu allemaal psalmen met de naam Korach in het opschrift, waaronder vervolgens ook een aantal psalmen met de naam van David. En het tweede hoofdstuk eindigt met Psalm 72. Psalm 72. Een van de twee psalmen in het boek van de psalmen waar de naam van Salomo voorkomt. Naast Psalm 72 geldt dit ook voor Psalm 127. Opnieuw heeft dit tweede boek een slot. Een slotakkoord, een lofprijzing, een doxologie. Ik lees de laatste drie versen. Geloofd, zei de Heere God, dat is vers 18, de God van Israël, die alleen wonderen doet. Geloofd, zei de naam van zijn heerlijkheid tot in eeuwigheid. De ganse aarde worden vervuld met zijn heerlijkheid. Amen. Ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Weer die uitdrukking amen, ja, amen. En weer diezelfde aanhef. Geloofd, zei de Heere God, de God Israëls. En wat ertussen staat is nu wat meer uitgebreid. Men kent hetzelfde patroon. De lof op God. De God van Israël. De God ook van het verbond. De Heere met 5 hoofdletters. Dat is het slot van hoofdstuk 2. Het derde hoofdstuk begint met psalmen van Asaf. Psalm 73 tot en met 79. Als ik het goed... Nee, dat loopt door. Nog iets verder. In ieder geval, psalm 73 is de eerste psalm van hoofdstuk 3. En hoofdstuk 3 eindigt met psalm 89. Psalm 89. En ook daar aan het slot van die psalm komen diezelfde woorden terug. Psalm 89, het slot. Dat is vers 53. Geloofd, zei de Heere in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Het slot van hoofdstuk 3 in het boek van de psalmen. Hoofdstuk 4 begint met psalm 90. De enige psalm in het boek van de psalmen waar de naam Mozes boven staat. Ik kom zo meteen nog terug op deze psalm. En eindigt met psalm 106. 106. Ook aan het slot van deze psalm, psalm 106, komen dezelfde woorden weer terug. Vers 48. Daar zegt de onbekende dichter, wie psalm 106 gedicht heeft, dat weten we niet. Geloofd, zei de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot eeuwigheid. En al het volk zeggen, amen. Halleluja. Halleluja. Let u daar even op. Dat laatste woord is misschien wel het belangrijkste woord hier in dit slotgedeelte. Want vanaf dit moment verandert de toon in het boek van de psalmen. Voor die tijd waren er wel een aantal lof- en dankpsalmen, maar ze waren altijd in de minderheid. Tot en met psalm 106. En vanaf psalm 106 worden de lofpsalmen nemen steeds meer in aantal toe. Worden we zelfs de meerderheid. Meer dan eens beginnen de psalmen en sluiten de psalmen vanaf dit moment ook met het woord halleluja. Ze beginnen met halleluja en eindigen met halleluja. Kijk maar naar psalm 107. Waar nu geen opschrift staat, maar direct het eerste woord een zinspeling is op het woord halleluja. Looft den Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Dat is de eerste psalm van hoofdstuk 4. En dat hoofdstuk loopt door tot en met psalm 144. Psalm 144. Maar nu staat er geen slotvers. Ik lees psalm 144 het slot. Daar staat, wel gelukzalig is het volk, dien het al zo gaat. Wel gelukzalig is het volk, wiens God de Heer is. Je hoort in dit slot eigenlijk een verwijzing naar het voorwoord. Wel gelukzalig waarmee psalm 1 begint en wel gelukzalig waarmee psalm 2 eindigt. Waarom komen die woorden, loof den Heere, en die afrondende woorden, amen, ja, amen, nu niet meer terug? Wel vanaf nu, psalm 145 tot en met 150, wordt God geloofd. De psalmen die nu volgen. Psalm 145 tot en met 150 vormen het slotwoord van het boek van de psalmen. Het slotwoord zet in met de woorden van David. Een lofzang van David, daar kom ik zo meteen nog op terug op deze psalm. En vervolgens beginnen alle psalmen die nu gaan volgen, 146, 147, 48, 49 en 150, met de woorden halleluja. En ze eindigen ook allemaal met de woorden halleluja. De laatste psalm, psalm 150, gaat op een hele bijzondere manier om met het woord halleluja. Ik wil deze psalm maar even gewoon lezen. Psalm 150. Halleluja. Looft God in zijn heiligdom. Looft hem in het uitspansel van zijn sterkte. Looft hem vanwege zijn mogendheden. Looft hem naar de menigvuldigheid van zijn grootheid. Loofde met geklank der bazuin. Loofde met de luit en met de harp. Loofde met de trommel en fluit. Loofde met snarenspel en orgel. Loofde met helklinkende cymbalen. Loofde met cymbalen van vreugdegeluid. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja. Als u die woorden loven zou tellen in Psalm 150, dan komt u op 10. 10 keer staat het hier. En als u een klein beetje thuis bent in de schrift, zeker in het Oude Testament, dan weet u dat het getal 10 ook een symbolische waarde heeft. De volheid. Twee handen vol, om het zo maar te zeggen. Daar eindigt het boek van de Psalmen in de volle en volmaakte aanbidding van God. Wat opvalt in het boek, in Psalm 150, is ook de muziekinstrumenten die daarbij gebruikt worden. Het zijn allemaal muziekinstrumenten die gebruikt werden in de tempel van het Oude Testament. En wellicht weet u dat daar ook heel secuur naar werd gekeken en geselecteerd werd welke muziekinstrumenten wel of niet gebruikt mochten worden in de tempel. In ieder geval geen muziekinstrumenten die gebruikt werden in de tempel van de heidense afgoden. Of gebruikt werden in de mantiek waarzeggerij. Al die instrumenten uit de tempel komen terug in Psalm 150. Maar als ik deze psalm goed lees, Psalm 150, is de muziek en is dit lied niet meer te klinken in de tempel hier beneden, maar in het heiligdom bij God voor zijn troon. Psalm 150 eindigt dus ook met een perspectief op de eeuwige heerlijkheid en aanbidding. Onder leiding van David, daar kom ik zo nog op terug, die samen met al Gods kinderen, bestaande uit Jood en Heiden, samen gegroepeerd zijn, de tempel van God, om hem daar te loven en te aanbidden. Je mag het ook zo zeggen in de taal van het boek van de Psalmen, de reiziger van Psalm 1 komt thuis in Psalm 150. Zijn reis begon met de Bijbel in zijn hand en eindigt in Psalm 150, waar hij zijn Bijbeltje weg mag leggen, zijn handen niet meer hoeft te vouwen, maar God mag zien zoals hij echt is en hem daarin ook mag loven. Waarom 5 hoofdstukken in het boek van de Psalmen? Daar is niet echt duidelijkheid over. Er is een hele oude uitleg, een vroeg rabbijnse uitleg, ik geef hem maar mee ter kennisgeving zonder dat ik daar een uitspraak over doe, die zegt: het Oude Testament zijn eigenlijk 5, of in de schrift zijn eigenlijk 5 verschillende boeken. Of 2 boeken van 5. 5 boeken van Mozes en 5 boeken van David. De boeken van Mozes, de eerste 5 boeken in het Oude Testament. En de 5 boeken van David, die wij dan kennen onder de titel Psalmen. Is dit nou nieuw wat ik vanavond vertel? Misschien voor verschillende onder ons wel. En eigenlijk is de uitleg die ik tot nu heb gehanteerd heel oud. Die gaat terug tot in de tijd voor Jezus' komst op aarde. Al in geschrift uit de tijd voor het Nieuwe Testament worden de psalmen heel bewust zo ingedeeld in 5 boeken. En ook in de tijd van de Heer Jezus, als ook in de eerste en de tweede eeuw na Christus, zowel in het Joodse leven als ook in de vroegchristelijke kerk, werd op zo'n manier de psalmen gelezen, verkondigd en ook gezongen. Thuis, op school en in de synagoge of in de gemeente. Het is door Augustinus, met alle respect die ik voor hem heb, ik zie hem als een van de grootste kerkvaders die de Heere aan onze kerken heeft geschonken. Maar hier zien we denk ik een andere kant van Augustinus, die zich er hard voor heeft gemaakt om die 5-deling van het boek van de Psalmen van tafel te krijgen. Ook in reactie op zijn conflicten die hij kreeg met het Joodse leven van die dagen. En vervolgens kwam er een andere indeling van de psalmen op tafel te liggen. En het is pas in de 20e eeuw, eind 20e eeuw, dat men weer teruggrijpt op deze indeling. Ik zie hier voor me ook de Bijbel met uitleg liggen. Daar staat die indeling gelukkig ook weer in. De studiebijbels komt deze indeling van recente datum ook weer terug, gelukkig. En ik denk dat we daar ook onze winst mee mogen doen. Zowel in de persoonlijke omgang met het woord als ook in de prediking. Wat is die winst dan? Wat betekent dat nou? 5 verschillende hoofdstukken, voorwoord en een nawoord. Wel, de psalmen hebben een verhaal te vertellen. Niet alleen het verhaal hoe de Heer werkt in het persoonlijke leven en hoe het werk van de Heilige Geest daarin te herkennen is, Ook hoe Gods geest werkt in het hart en wat voor ervaringen dat ook oproept. Psalmen zijn ook heel belangrijk om onderscheid te maken tussen psychische gevoelens en het werk van de Heilige Geest die daar of dwars doorheen gaat. Gelukkig maar, denk aan Psalm 88. Psalm die ik pas voor het eerst begreep toen ik jaren geleden deze psalm moest lezen op een gesloten afdeling in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. En je als antwoord hoort, dit is nou wat ik bedoel te zeggen. Lees die psalm maar eens. Psalm 88. Of later maar eens lezen. Bij iemand die in grote psychische en geestelijke nood is of depressief is geworden. Maar de psalmen willen meer dan alleen dat zijn. Ze zijn niet alleen een apotheek in de schrift, zoals Philpot dat zegt, een medicijnkast. Maar de psalmen vertellen vooral ook Gods daden in de schepping en in de herschepping. Gods daden in de geschiedenis van zijn volk Israël. En laten van daaruit ook lijnen trekken naar het persoonlijke leven. Ze willen het leven van de rechtvaardig als het ware inbedden in Gods handelen. Zowel in het grote wereldgebeuren, denk aan Psalm 99, de Heere regeert, als ook in het kleine persoonlijke leven, Psalm 23 bijvoorbeeld. Psalmen leren ons niet alleen God te loven, omdat hij te loven is om wie hij is. Maar de psalmen geven ons ook zicht op wie de koning van de Heere is, de Messias. Dat begint al bij Psalm 2. Maar op een hele aangrijpende manier wordt dat getekend, en daar wil ik even met u naar terug, in Psalm 89. Een van de belangrijkste psalmen in het boek van de psalmen. Je ziet eigenlijk in de aanloop naar Psalm 89 een soort neergang bezongen worden. Neergang van de geschiedenis van Israël. Al is de inzet van Psalm 87 dat Sion gefundeerd is in God. Psalm 88 is het tegenovergestelde en daar horen we iemand persoonlijk vanuit zijn nood God aanroepen die er voor zijn gevoel niet is. En in Psalm 89 wordt beschreven hoe de Heere volkeren gebruikt om de tempel en om de stad Jeruzalem te verwoesten. En Psalm 89 beschrijft dat niet alleen als een historische gebeurtenis daar en toen werden de stenen naar beneden gehaald van Jeruzalem. Maar laat daar ook licht op vallen vanuit God, vanuit Gods verbond. En dan komt de dichter Ethan, een van de koorleiders in de tempel van Salomo, klem te staan. Kan dat nou? Dat God dit laat doen in Jeruzalem, tempel verwoesten. En hoe zit het dan met de Messias? Die belofte ligt nog open. Maar als het altaar verwoest is en als Jeruzalem in puin ligt en als er geen offers meer gebracht kunnen worden, kijkt God dan nog wel om naar zijn volk? En ik steek in bij vers 40 van Psalm 89. Daar staat, gij hebt het verbond van uw knecht, van David, teniet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorgebroken. Gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. Alle die de weg voorbij gingen hebben hem beroofd. Het gaat dan om Jeruzalem en de tempel. Zijn naburen is hij tot een smaad geweest. Gij hebt de rechterhand van zijn wederpartij dus verhoogd. Dus aan de tegenstanders van Israël de overwinning gegeven. Dat hebt gij, God, gedaan. Gij hebt al zijn vijanden verblijd. Dit lijkt wel de wereld op zijn kop. De Heere is toch de God van Israël, die zijn volk altijd deed triomferen over zijn tegenstanders. En nu lijkt het wel alsof de Heere, nee, het lijkt niet zo, het is zo. Hij is een tegenstander geworden van zijn eigen volk en van zijn eigen tempel en van zijn eigen koning en van zijn eigen belofte. Psalm 89 eindigt daarom ook met een klacht en een gebed. En ik lees die laatste versen van Psalm 89, woorden die in de lijdenstijd op een hele aangrijpende wijze gelezen en bepreekt kunnen worden. Er staat vanaf vers 50, Heren, waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen bij uw trouw? En dan wordt er verwezen naar 2 Samuel 7. een van de belangrijkste hoofdstukken in het Oude Testament. Een hoofdstuk waarop veel psalmen zijn geënt. Gedenk, Heere, aan de smaad van uw knechten die ik in mijn boezem draag van alle grote volkeren. Waarmede, o Heere, uw vijanden smaden, dan komt het, waarmede zij de voetstappen van uw Messias smaden. Ethan wil als het ware zeggen, het doet nog niet eens pijn dat die tempel in puin ligt en dat er geen offer meer op het altaar gebracht wordt. Maar uw vijanden smaden, drijven de spot met uw Messias. Is dat niet de taal van het geloof? Dat houdt God aan wie hij is, ondanks wie ik ben. En dat gebeurt hier ook. Waarmede zij de voetstappen van uw Messias smaden. En dan lijkt het alsof er dus ook geen psalm en geen lied en geen gebed meer klinkt. Als niet alleen de tempel in puin ligt, altaar is verwoest en kan geen offers meer gebracht worden, maar Gods verbond is door God zelf aan stukken gescheurd. En die belofte van de Messias, die is zomaar achterloos weggeworpen. De vijanden drijven daar een spot mee. Mag ik het eens op zijn scherp zeggen, zoals Psalm 89 het wil zeggen? Is God dan nog wel God? Heeft hij het niet voor zichzelf onmogelijk gemaakt om nog God te kunnen zijn binnen zijn volk? Psalm eindigt met een doxologie en dan komt die enige psalm in het boek van de psalmen wat begint met de naam Mozes. En daar ligt denk ik voor onze tijd ook een les in Psalm 90. Psalm die niet alleen met oudjaar gelezen wordt, een plaats waar uw predikant geboren en getogen is en waar ik zelf een aantal jaren mocht staan, wordt deze psalm ook altijd gelezen voorafgaande aan een begrafenis door de ouderling van dienst. En dat is altijd weer indrukwekkend en ontroerend om zo'n psalm ook in deze omstandigheden te horen. Toch denk ik dat Psalm 90 ook nog iets anders heeft te zeggen. Wat moet je nou doen? Ook als je in je eigen leven helemaal vastgelopen bent. Als je het gevoel hebt dat God niet meer aan je denkt. En dat zijn belofte niet meer voor jou geldt. En dat zijn verbond dat hij met jou heeft opgericht, al was het dan voorwerpelijk bij de doop, geen zeggingskracht meer in je leven heeft en dat jij daar de schuld van bent. Op Psalm 90 wil daarin de weg wijzen. Het eerste wat we moeten doen is terug naar het woord. Daarom staat boven Psalm 90 de naam van Mozes. Dat was de Bijbel van David, de boeken van Mozes. Die vijf boeken. Het is alsof de psalmen tegen ons willen zeggen, in de diepste crisis, al is alles inktzwart, is er toch nog één houvast, letterlijk en figuurlijk. Dat is de wet van de Heere, die rechtvaardig in zijn hand heeft gekregen, gelegd. Misschien wel door zijn vader of zijn moeder, maar uiteindelijk door Gods voorzienigheid, door de Heere zelf. En die mag hij overdenken, ook in de nacht. Dag en nacht, ook in de nacht overdenken. Mozes. Er is nog een reden waarom hier verwezen wordt naar Mozes. En dat wordt duidelijk als je deze psalm leest tegen de achtergrond van de boeken van Mozes. Psalm 90 is samengesteld uit de hoofdstukken in Exodus die de geschiedenis van het gouden kalf beschrijven. Die geschiedenis waar de Israël zijn bestaan op het spel heeft gezet en waar de Heere als reactie op wat hij aantreft aan de voet van Sinaï tegen Mozes zegt, ik stop met dit volk, ik verdoem ze en uit jou verwek ik een ander volk. En dat Mozes zich dan voor God werpt en de Heere houdt aan zijn eigen woord. Wat zult u dan met uw naam doen? Met uw eer? Slot van Psalm 89. En wat zullen de heidenen wel niet zeggen? U hebt een volk in de woestijn gebracht om ze daar te begraven. Op Psalm 90 oriënteert zich op die dieptepunt. Die schuldbelijdenis van Mozes, die klinkt ook door in deze psalm. Dat is het volgende wat Psalm 90 wil leren. Terug naar het woord. Waar moeten we dan terug? Wel naar de diepste crisis in het woord. Dat is voor het Oude Testament. die geschiedenis in Exodus. En Mozes is daarin ook ons een voorbeeld. Daarom staat er in het begin, een gebed van Mozes, de man van God. In het Oude Testament wordt dit naast Mozes alleen maar van David genoeg gezegd. Man van God. Twee mannen. David van de psalmen. En Mozes van gebed, boetedoening en inkering. Dus op het diepste punt van het boek van de psalmen is er weer een heroriëntatie. Aan de hand van de schrift op wie de God van het verleden was daar en toen. En wie hij wellicht, dat is de ondertoon van psalm 90, wie hij wellicht wil zijn hier en nu. Waarom sta ik hier uitvoerig bij stil? Wel om duidelijk te maken dat het boek van de psalmen ook de geschiedenis beschrijft. De helsgeschiedenis van God met zijn volk in het Oude Testament. Er is nog iets wat juist in het boek van de psalmen eruit wordt gelicht als een belangrijk thema. En dan maak ik de stap naar het laatste deel van de lezing. Namelijk het thema de Messias. En ik laat een aantal andere thema's liggen omwille van de tijd. Ik zei het al, in het boek van de psalmen wordt David getekend als mens in al zijn kwetsbaarheid. Niet als koning, als een machtige heerser, wiens roem wijd vermaat was, ook bij de heidenen rondom Israël. Maar als mens in zijn nood, in zijn angst. Tel het woordje angst en benauwdheid maar eens in de psalmen. Hoe vaak David dat ook niet beleidt. Hoe vaak hij ook niet uitroept, waar bent u? Hoort u me niet? Bent u doof? Houdt u zich al slapend voor mij? David niet alleen in zijn kwetsbaarheid om duidelijk te maken dat hij ook maar een mens is zoals wij dat zijn. Ook een van onze gevoelens in ons hart is angst. Meer dan eens komt dat naar boven. Maar er is ook een andere lijn in het boek van de psalmen waarin David wordt getypeerd. Hij wordt ook neergezet als voorbeeld, als identificatiefiguur voor Gods kinderen. Zoals de Heere toen werkt in het leven van David. En in het hart van David ook zijn werk legde en ontvouwde. Zo wil de Heere nog steeds werken. Ook in het leven van zijn kerk en van zijn kinderen. Als voorbeeldfiguur voor zijn kinderen. En je mag David in het boek van de psalmen ook zien als norm. Ook geestelijke norm voor Gods kinderen, voor jezelf. Maar ook om anderen de geestelijke leiding geven binnen het gezin, vereniging, de gemeente. Om anderen daaraan ook te houden of op aan te spreken. Maar David is in het boek van de psalmen ook nog een andere man. Heel opvallend is als je dat zo volgt in het boek van de psalmen dat zijn beeld langzaam maar zeker verandert in een figuur die nog verwacht moet worden volgens het boek van de psalmen. Psalmen spreekt eigenlijk over twee personen met de naam David. De David zoals wij die kennen als vader van Salomo, maar ook een andere David, vooral in het tweede deel van het boek van de psalmen wordt dat steeds sterker benadrukt, als de koning van zijn kerk, om wie gebeden wordt, om wie de Heer ook gevraagd wordt of hij die David nog wil schenken. Die ook gezien wordt als een koning niet alleen van zijn kerk, maar ook als een koorleider van zijn kinderen. Om hen voor te gaan in het dienen en aanbidden, bezingen van God. Wanneer je de opschriften leest boven het boek van de psalmen, de naam van David, dan zijn er verschillende opschriften waarin zijn naam voorkomt. Opschriften waar verwezen wordt naar het leven van David. Er zijn ook opschriften die je moet lezen met het oog op de David. En dan zitten we bij psalm 108 tot en met 10. 110, daar wil ik als laatste met u naar kijken. Psalm 108 tot en met 110. Het slotgedeelte van het boek van de psalmen kent heel weinig verwijzingen naar het dagelijks leven van David. Op één na heeft geen van de psalmen waarin de naam van David staat, dus vanaf psalm 73, een verwijzing naar Davids leven. Dat is het eerste wat opvalt. Het tweede wat opvalt is ook hoe het beeld van David wordt ingekleurd. En ik wil dat laten zien aan de hand van psalm 108. We hebben er twee versen van gezongen. Deze psalm is uniek in het boek van de psalm. Waarom? Omdat psalm 108 is samengesteld uit twee verschillende andere psalmen. Het eerste deel van psalm 108, vers 1 tot en met 6, is gehaald uit psalm 57, vers 8 tot en met 12. Het tweede deel van psalm 108, dat is vanaf vers 7 tot en met 14, is gehaald uit psalm 60, het tweede deel, ook vers 7 tot en met 14. Als je kijkt naar psalm 57 en psalm 60, dan zijn de delen die weggelaten zijn, uitgerekend die delen waarin verwezen wordt naar het leven van koning David, daar en toen. Zijn teleurstelling, zijn nederlaag, zijn moeite, die gedeelten zijn weggelaten. Er is nog iets wat opvalt uit deze twee delen die dus samen zijn gevoegd en tot één psalm zijn gemaakt, die nu onze psalm is, psalm 108. Namelijk dat psalm 57 en psalm 60 klaagpsalmen zijn. Boetepsalmen, smeekpsalmen. Terwijl de toon van psalm 118 vanaf het begin tot het eind een loflied is. Een belijdenis waarin David zijn lof uitspreekt tot God. Waarom looft David in psalm 8 God? Wel, hij looft hem vanwege zijn woord dat hij in zijn heiligdom gesproken heeft. Vers 8. Daarom looft hij God. Hij looft God vanwege zijn beloften. Namelijk dat hij aan David de heerschappij zal geven, ook over de volkeren rondom Israël. En hij looft en aanbidt God vanwege zijn gericht over zijn vijanden. Ook zo'n toon in het boek van de psalmen. De lof en aanbidding op God die rechtvaardig is. En zijn vijanden en mijn vijanden zal oordelen in het gericht. Psalm 108 is om die reden uniek. Wat opvalt, en daar wil ik even de vinger bij leggen, is een uitdrukking in psalm 108 die ook terugkomt in psalm 109 en 110. Kijk maar even naar vers 7. Staat de belijdenis en het gebed op dat uw beminden bevrijd worden. Dan komt de bede. Geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. Die uitdrukking, uw rechterhand, is een belangrijke uitdrukking die terugkomt in psalm 109 en psalm 110. En dat is bijzonder in het boek van de psalmen. Drie psalmen zo achter elkaar, waar diezelfde uitdrukking zo'n centrale rol speelt. Ik zal dat zo ook laten zien. Na psalm 108 volgt opnieuw een psalm met de naam van David. Drie psalmen op een rij met de naam van David, die voorafgegaan worden en gevolgd worden door alleen maar psalmen zonder naam en lofpsalmen. Psalm 109 is een unieke psalm opnieuw. Waarom uniek? Omdat in deze psalm, alleen in deze psalm, het woord Satan voorkomt. Kijkt u maar naar vers 6. Er wordt gebeden, een gebed van David dus. Stel een goddeloze over hem, dus over zijn tegenstander. En de Satan sta aan zijn rechterhand. Het staat hier in mijn Bijbel met een hoofdletter, zie ik. Er zijn ook Nederlandse uitgaven waar geen hoofdletter staat. Laat het ook maar zonder hoofdletter schrijven, Satan. We geven hem niet te veel eer, denk ik. Satan aan zijn rechterhand. Het woord Satan is in het Oude Testament uniek. Dat komt maar een paar keer voor. Hier in psalm 109 en ook in Zacharia, dat nachtgezicht van Jozua, dat de Satan ook aan zijn rechterhand staat. Jozua beschuldigt de hoge priester vanwege die vuile kleren. Het woord dat hier gebruikt wordt, Satan, het is ook letterlijk weergegeven, zo staat het ook in het Hebreeuws, komt ook op andere manieren nog terug in psalm 109. Bijvoorbeeld in vers 4, daar staat het als een werkwoord. Voor mijn liefde staan zij mij tegen. En dan staat, staan zij mij tegen, daarachter staat in het Hebreeuws Satan. Dus echt een tegenstander. Het komt ook terug, datzelfde grondwoord in vers 20. Dit zij het werkloon van mijn tegenstanders. En voor tegenstander staat dan weer Satan. En ook in vers 29. Laat mijn tegenstanders, en dan weer dat woord Satan, met schande bekleed worden. En dat is bijzonder. Dat in een oudtestamentische tekst, zo kort achter elkaar, dit beladen woord, waar we ook in lijn met de schrift heel voorzichtig mee om moeten gaan. Laten we daar niet meer schermen, dwepen, angst inboezemen. Maar het ook spaarzamelijk gebruiken, vanwege de ernst van deze woorden, die we niet mogen prijsgeven aan een oppervlakkig gebruik. Maar het is wel uniek dat in één psalm zo vaak dit woord terugkomt. Het tekent ook de strijd die psalm 109 beschrijft. Tussen David aan de ene kant en Satan en zijn trawanten aan de andere kant. Begrijpend in deze psalm is ook het gebed om Gods wraak. Sterker dan in andere psalmen wordt in psalm 109 gebeden om Gods wraak. Niet alleen over de tegenstanders, maar ook over zijn vrouwen, over zijn kinderen. Heel concreet wordt gebeden of God hen wil verdoen in het gericht. Aan het slot van psalm 109 komt onze uitdrukking weer terug. Ik lees het maar even. Psalm 109, vers 31. Dan wordt de Heer in vers 30 geloofd. En in het midden van velen zal David hem uiteindelijk ook prijzen. Want, zo zegt hij, hij zal de nooddruftige ter rechterhand staan. Om hem te verlossen van degene die zijn ziel veroordelen. En die uitdrukking aan de rechterhand van pakt psalm 110 direct op. Ik maak ook maar die stap meteen. Er staat in psalm 110 vers 1. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voetbank uw voeten. En in het tweede gedeelte van psalm 110 vers 5 komt die uitdrukking weer terug. Niet de Satan staat nu aan de rechterhand van David. Nee, die staat tegenover David. Aan de rechterhand van Davids vijanden. Maar in psalm 110 wordt beleden, de Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Psalm 108 en 109 en 110 willen dus een patroon beschrijven. Dat zet in met de belofte van God. Wat David heeft gehoord in Gods heiligdom. Dat de Heere zijn vijanden zal verslaan. En aan hem alle heerschappij zal geven. Psalm 109 beschrijft die strijd tussen David aan de ene kant en Satan en zijn dienaren aan de andere kant. Eén tegenover velen. Of moet je zeggen één tegenover allen. En psalm 110 beschrijft dan hoe de Heere voor David strijdt, aan zijn rechterhand en al zijn vijanden zal onderwerpen, zal neerleggen aan zijn voeten. En David de triomf zal geven, zodat hij over die vijanden kan heersen en regeren. Om welke David gaat het hier dan uiteindelijk? Het is een prachtige psalm om ook in gesprek te gaan met het Joodse volk. Als je die vraag zo stelt, om welke David gaat het hier dan precies, 108 tot en met 110? Dan kun je toch in ieder geval niet langer meer zeggen dat het om een historisch persoon gaat. Dan moet het hier gaan om een andere David. En mag je dan ook niet zeggen dat dat de Messias is, waarmee psalm 2 het voorwoord inzet. En kun je dan ook die lijn niet trekken die de Nieuwtestamentische schrijvers zelf getrokken hebben in navolging van de Heer Jezus. En daar wil ik tenslotte met u naar kijken, hoe Christus zelf psalm 110 uitlegt, Marcus 12. Ik heb van uw voorzitter respijt gekregen van een paar minuten. Dus ik wil dat toch even ook uitbuiten. Marcus 12. Het is goed om te weten dat psalm 110 de meest geciteerde tekst van het Oude Testament in het Nieuwe Testament is. De meest geciteerde. Zowel in de evangelieën, met uitzondering van Johannes. Maar ook in de brieven van Petrus en van Paulus komt psalm 110 terug. Dat heeft ook alles te maken met dit moment wat wij nu gaan lezen in Marcus 12, vanaf vers 35 tot en met 37. Dat is de laatste keer dat de Heer Jezus op het tempelplein staat, confrontatie zoekt met de schriftgeleerden. En het is ook aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Kort hierna wordt de Heer Jezus gevangen genomen. Hij gaat er als volgt in gesprek, vanaf vers 35. En Jezus antwoordde en zeide, lerende in de tempel, hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus, de Messias, een zoon van David is? Wat is nou eigenlijk hun mening over de Messias? Hoe kan het nou zijn dat de schriftgeleerden hem ook als een zoon van David noemen? Want, zo zegt de Heer Jezus, David heeft zelf door de Heilige Geest gezegd, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Dat is een citaat uit Psalm 110, vers 1. En dan komt de uitleg van Jezus, vragenderwijs. Hij zegt dan in vers 37, David dan zelf noemt hem, dus de Messias, zijn zoon, Heere. Kan het nou dat een vader tegen zijn zoon zegt, jij bent mijn Heere? Misschien kan dat in 2018 in West-Europa wel. Dit is ondenkbaar. De tijd van de Bijbel. Dat een zoon tegen zijn vader zegt, je moet tegen mij zeggen, Heere. Eigenlijk een hele eenvoudige uitleg van Jezus. Psalm 110. Als het daar over de Messias gaat. En als die Messias dan een zoon van David is. Hoe kan dat nou? Mijn heren. Jezus beantwoordt die vraag voor de rest niet. Op dit moment. Maar enkele dagen later staat hij voor de schriftgeleerden. Midden in de nacht. In de zaal van Caiaphas. En dan komt voor de tweede keer Psalm 110 terug. Dat is Marcus 14. Vanaf vers 53. Dat is dat vraaggesprek. Ondervraging van de Heer Jezus door Caiaphas, de hoge priester. Dat komt tot een climax, omdat Caiaphas aanvoelt, ik heb geen benen om op te staan. En hij stelt die vraag dan maar direct vanaf vers 60. De hoge priester in het midden opstaande. Midden in de vergadering staat hij op, dat wil zeggen, nu komt het belangrijkste deel. Voorzitter staat op, geeft zijn eindoordeel, vonnis. Vraag de Jezus, zeggende, antwoord geen iets. Wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niet. Wederom vraagde hem de hoge priester en zei tot hem, zijt gij de Christus, de Messias, de Zoon van de gezegende God, uitdrukking uit Jezus' tijd voor de Heere God. En dan gaat Jezus spreken. Hij zegt, ik ben het, ik ben die Messias. En gijlieden zult de Zoon des mensen zien, zittende ter rechterhand Gods, komen met de wolken des hemels. Waar Jezus opnieuw Psalm 110 citeert, verweven met een citaat uit Daniel 7 vers 13. En duidelijk maakt dat hij de Messias is, die als Heere zit aan de rechterhand van God en als rechter op zal treden. Ook als rechter over het Sanhedrin. Met dit antwoord tekent Jezus zijn doodvonnis in de ogen van het Sanhedrin. Met dit antwoord claimt Jezus de Messias te zijn. En bewijst dat ook in zijn lijden, in zijn sterven en in zijn opstanding. Daarom sluit Marcus ook af aan het slot van zijn evangelie, dat het is Jezus, de Heere, Kyrios, die opgestaan is. Zo lezen we de psalmen. In het licht van het Nieuwe Testament. En laat dus ook niemand zeggen, en laat u alsjeblieft dat ook niet aanpraten, dat de psalmen niet van Christus spreken of getuigen, en dat ze daarom maar minder gezongen moeten worden, of daarom in de plaats meer gezangen. Wie dat zegt, heeft de psalmen niet begrepen. Deze zijn vol van Christus. En ook vol van de God van Christus. En daarom zingen we de psalmen. Hier beneden en ook straks. Voor Gods troon. Dank u.
gaan we ook zingen weer voor de pauze. Ook van de psalmen. En dat is dan Psalm 109, vers 3 en 4. Zij hebben kwaad voor goed vergolden, voor liefde haat mijn deugd gescholden. En vers 4, verklaar hem schuldig in het gerichte, verdrijf hem van uw aangezichte. Psalm 109, vers 3 en 4. Hartelijk bedankt voor uw inleiding. Het was zeer leerzaam. Wellicht zijn er wat vragen gerezen. En na de pauze willen we u de gelegenheid geven om die te beantwoorden. We hebben hier wat briefjes liggen. Dus die kunnen worden ingevuld. Dat is het makkelijkst. Ik denk dat het handig is dat we de pauze tot 9:50 doen. Kwartierpauze, dat moet toch wel lukken, denk ik. Thank you. Plaats opzoeken. Yeah. jullie misschien naar binnen komen? Eventueel al pratende. Gert-Jan, ga maar vast achter het orgel zitten. Het wordt weer Psalm 109. Eerst nog een versje zingen, Psalm 109, vers 18. Ik zal de Heer ten op de hoogste prijzen, ik zal hem bij vele eer bewijzen. Dat de collecte heeft opgebracht €259,55. Dat is een heel mooi bedrag. En dat gaan we overmaken naar de SDOK. We zullen dat nog wel aanvullen tot een mooi rondbedrag. Dominee.
Aantal schriftelijke vragen binnengekregen en ook een mondeling. Laten we daar maar mee gaan beginnen. U houdt de tijd in de gaten, neem ik aan, hè? Goed, ja. En wees dan niet bescheiden. 10 uur, oké. Okay. Goed, nou. En wellicht dat daarna nog vragen komen vanuit de zaal. Ik begin met de vraag die ik het kortst kan beantwoorden. In het Bijbelboek Psalmen is Psalm 14. En dat staat in het tweede hoofdstuk van de Psalmen gelijk aan Psalm 53. Derde hoofdstuk van de psalmen. Met welke reden is dit? Ik wil me er heel makkelijk van afmaken vanavond door tegen de vraagsteller, misschien ook tegen anderen, te zeggen, kijk in de Bijbel met uitleg. En daar wordt denk ik ook wel een verklaring bij gegeven. Ik ga wel verder nu met de volgende vraag. Eerst de vraag die aan het onderwerp raakt. Een opmerking die ik terzijde maakte. Hoe kan God een tegenstander zijn van zijn eigen belofte? Ik denk dat deze vraag het hart van de psalmen raakt. Hoe kan God een tegenstander zijn van zijn eigen belofte? Niet alleen psalmen, neem ook maar het boek Klaagliederen bijvoorbeeld. Vooral Klaagliederen 2 en 3, waarin de Heer letterlijk als een tegenstander wordt afgeschilderd. Niet alleen van Jeremia, maar ook van de verwachting van Jeremia. Ik denk dat deze vraag niet alleen typeert wie God is in zijn vrijmacht. Dat is de les die de psalmen ons wil leren. De Heere laat zich nooit narekenen. Dat is het eerste wat het boek van de psalmen ons juist in crisissituaties heel nadrukkelijk wil leren. Hij laat zich ook aanbidden wanneer ik hem niet begrijp. Dat is ook de toon van de psalmen. En God geeft dat ook door het geloof. Hem te mogen aanbidden ook wanneer ik hem niet begrijp. Denk op Psalm 73. Ik zou bijna zeggen, voorzitter, deze vraag moet u gewoon maken tot het thema voor een volgend seizoen. En werkt die vraag dan ook uit aan de hand van een prachtig boekje van Maarten Luther over deze vraag. Hoe kan God een tegenstander zijn van zijn eigen belofte? Die vraag wordt opgeworpen in de psalmen. En wat mij eigenlijk vaak raakt en ook op bepaalde momenten diep vertroost, is dat de Heere die vraag wil wegnemen uit het leven van de dichter zonder een antwoord te geven op die vraag. Vooral Psalm 73 laat dat op een hele aangrijpende wijze zien. Als Asaf helemaal vastloopt met wie God is, met Gods leiding, met Gods zorg en met Gods woord, dan komt hij op het moment dat hij in Gods heiligdom arriveert. En voor Asaf heeft dat een dubbele betekenis. Daar stond hij natuurlijk dagelijks. Hij was dirigent van tempelkoor. Moet je even voorstellen. Je staat elke dag te dirigeren in de tempel. De lofliederen. Terwijl je die vragen van Psalm 73 door je ziel voelt gieren. Dat moet wat geweest zijn voor die man. Maar als hij in dat heiligdom van God komt. En dat bedoelt Asaf op dat moment figuurlijk en geestelijk. Als God overkomt. Zo zeggen wij dat vandaag. In het heiligdom en Asaf door de ogen van het geloof in dat altaar ook mag zien wie de Heere wil zijn voor hem als beest voor Gods aangezicht, dan kan Asaf deze vraag ook loslaten zonder dat hij van God een antwoord op die vraag verlangt. En dan blijft die belijdenis over. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ik was zelf ook bijna uitgegleden door deze vraag. Gij zult mij leiden door uw raad, daarna opnemen in heerlijkheid. Psalmen stelt die vraag. Hoe kan God een tegenstander zijn van zijn belofte? Zonder te stellen dat hij een tegenstander is. Omdat God zich in die psalm openbaart in zijn vrijmacht. En laat zien dat hij gelukkig, soms op een ondoorgrondelijke wijze, zijn raad volvoert en zijn belofte vervult. Op een manier die wij mensen nooit hadden kunnen bedenken en organiseren. Maar waarin God zich wel laat kennen als soeverein en ook te aanbidden. Ik denk dat dat het enige is wat je op deze vraag kan beantwoorden. Jazeker.
Kun je beter niet zeggen, daarbij zit, ik was gedragen als een tegenstander. Kijk, als je zegt, hij is een tegenstander, of hij gedraagt zich, dit was.
Ja, dan zwak je het af, maar als ik zo.
Ja.
Ik kan dat als toeschouwer wel zeggen. En ook als bijbellezer op afstand. Maar als ik zelf in die aanvechting zit, dan ervaar ik het toch anders. Dan durf ik niet meer te zeggen dat God zich gedraagt als. Maar dan komt die pijn soms ook mee in de aanvechting. Is hij nou echt zo, zoals ik hem nu ervaar? Ja, en dat vind ik het vertroostende van de psalmen. Dat de psalmen daarin de weerbarstigheid van ons leven en de aanvechting en ook de pijn die in die aanvechting doorklinkt, laat staan. En dat God daardoor in breekt en daarover triomfeert. Ja. Ik kan het zeggen voor een ander. God gedraagt zich. Maar er zijn ook momenten in mijn leven geweest dat ik het niet meer durfde te zeggen. En ook niet durfde te geloven dat God was zoals ik hem toen ervoer. Goed. Maar een suggestie voor het werk van Luther. Ja. Volgende vraag. U zei dat de indeling van de psalmen wellicht gevolgen heeft voor het lezen van de psalmen. Kunt u dit toelichten? Dat wil ik doen door het te combineren met een vraag die ik mondeling kreeg. En dat was naar aanleiding van psalm 2. Laten we die psalm maar even opzoeken. Ik zei vanavond dat psalm 2 bij het voorwoord van de psalmen hoort. En ik wil met u kijken naar vers 7 in dit voorwoord. En dan laten zien hoe de indeling van de psalmen helpt om deze psalm te lezen, ook in het licht van het Nieuwe Testament. Ik lees het vers maar eerst van psalm 2 vers 7. Daar zegt de Messias: ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En de vraag spitst zich toe op de betekenis van die woorden: heden heb ik u gegenereerd. Als je die uitdrukking legt, gewoon in het geheel van het Oude Testament, dan bedoelt deze uitdrukking allereerst heel eenvoudig te zeggen: heden heb ik u aangesteld. Tot koning in Israël. Een uitdrukking die ook in het boek Samuel voorkomt en ook buiten het Oude Testament. Dus bijvoorbeeld David, die op jonge leeftijd door de profeet gezalfd wordt in opdracht van de Heere en koning is. Dat is de eerste betekenis van deze uitdrukking. Ik heb u tot koning aangesteld. Israël onderscheidt zich van de andere volkeren in het Oude Testament door heel nadrukkelijk te belijden dat de koning ook een zoon is van de Heere. Geen biologische zoon, dat wordt in Egypte wel gezegd, bij de farao's, maar een aangenomen zoon van de koning. Dat klinkt ook door in deze uitdrukking. En daarmee spreekt het Oude Testament twee dingen uit over de koning. Hij is allereerst één van zijn broederen. Uitdrukking uit de wetten van Mozes, Deuteronomium 14. Eén van zijn broederen, één van u zal koning zijn. Hij is dus niet hoger, beter, slimmer, intelligenter dan de mens om hem heen. Hij is één van hen. En is geroepen om net als de rest van het volk God te gehoorzamen. Al zoals een zoon zijn vader moet gehoorzamen. Die uitdrukking heeft nog een andere klank en dat betekent, dat is meer gericht op de Heere, dat de Heere in die uitdrukking ook belooft dat hij als een vader voor zijn koning wil zijn. Dat wordt bijvoorbeeld in psalm 89 heel sterk uitgewerkt en daar wordt de Heer ook op aangesproken. Hoe kan dat nou? U wilde toch een vader zijn voor deze koning, maar waar blijkt nu uw trouw, uw goede tierenheid, uw belofte? Dat is de eerste lijn. Dus gewoon heel eenvoudig, daar en toen in het leven van David, misschien een jaar of 14, werd hij door God gezalfd tot koning en aangesteld tot zijn zoon. Psalm 2 staat in het boek van de psalmen. En binnen dat boek krijgt deze uitdrukking ook een andere klank. Laten we maar even kijken naar twee andere psalmen. De eerste noemde ik al, psalm 89. Waar dat beeld van vader en zoon ook terugkomt. En ik lees met u vanaf vers 35 van psalm 89. Vanaf vers 34. Mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen. En in mijn getrouwheid niet feilen tekortschieten. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen. Hetgeen dat uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liegen. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn. En zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan. en de getuige in de hemel is getrouw. Hier citeert Psalm 89 een belangrijk woord uit het leven van David. Dat is de belofte van Nathan in 2 Samuel 7. Dat is dat moment dat David al lang koning is en van plan is om een tempel te gaan bouwen. En dat de profeet in eerste instantie zegt dat is een goed plan en hem ook daarin wil steunen. Maar dat de Heere Nathan terugstuurt naar David met de opdracht om David te verhinderen dat plan uit te voeren. En hem tegelijkertijd te wijzen op een ander die na hem, zijn zoon, op zijn troon zal zitten. En God trekt in die belofte dan de lijn ook door dat zolang zijn nageslacht Gods wet zal onderhouden, de Heere ook er garant voor staat dat zijn kinderen, kindskinderen enzovoort ook op de troon in Jeruzalem zullen blijven zitten. De uitdrukking vader, zoon wordt op dat moment op een hoger niveau getild. Het heeft niet alleen meer met David te maken, maar ook met zijn nageslacht. Dus dan trek ik de tweede lijn. De uitdrukking is niet alleen gericht op David als persoon. Het heeft ook betekenis gekregen in de Bijbel voor zijn kinderen, na hem. Zoon krijgt nu een dubbele betekenis. De zonen van David. Psalm 89 laat zien dat die zonen van David de oorzaak zijn dat God zijn verbond verbreekt. De troon verruineert en Jeruzalem verwoest. Ze hebben zich niet gehouden aan het bevel van de Heere. En in Psalm 89 wordt dat beleden als schuld voor God. En tegelijkertijd wordt gegrepen op deze belofte van 2 Samuel 7. Zou God met die zoon niet iemand anders bedoelen? De gezalfde van de Heere. Psalm 2, de gezalfde. Psalm 89, de gezalfde. En dan begint die verwachting in Psalm 89 al te gloren. Tegen de achtergrond van Davids leven, die daarom de tempel niet mocht bouwen. Tegen de achtergrond van de zonen, de kinderen van David, die het verzondigd hebben. En de oorzaak zijn dat God met zijn gericht over Jeruzalem en de tempel komt. Krijgen die oude woorden nieuwe betekenis. En gloort de hoop, breekt door in Psalm 89, dat met de zoon en de gezalfde en de Messias wellicht een ander wordt bedoeld. Daar heb je die indeling. Dit is wat de psalm ons bijvoorbeeld wil leren. Aan de hand van deze hoofdstukken zie je dat oude woorden nieuwe betekenis krijgen en steeds meer gericht gaan worden op de toekomst. Het Nieuwe Testament pakt psalm 2 op verschillende momenten. Ik wil even met u naar één moment kijken, dat is Hebreeën 5. Hebreeën 5. Ik concentreer me vooral op de eerste 10 versen. Dat is een gedeelte waar ik zelf nog niet zo over durf te preken. Vooral over vers 8. In dit gedeelte Hebreeën 5 komen twee lijnen samen vanuit het Oude Testament. Allereerst de lijn van Psalm 2. Die psalm wordt letterlijk geciteerd in vers 5. Ik lees het vers. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Wat gebeurt er in dit hoofdstuk? Hebreeën is een heel merkwaardig Bijbelboek. Het laat zien dat Christus priester werd toen hij binnenschreed in de hemel. Heel zijn aardse leven, zijn lijden, zijn sterven op aarde schildert Hebreeën af als de weg van de zoon. Die in die periode, dat is wat er bijvoorbeeld staat in vers 7, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit te vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgene hij heeft geleden. Wat hier gebeurt is dat er teruggeblikt wordt op het leven van de Heer Jezus tussen kribbe en kruis. Dan wordt hij kort getypeerd en er wordt één lijn naar voren gehaald. Heel zijn leven stond in het teken van gehoorzaamheid Als zoon van de Vader moest hij door zijn leven, door zijn lijden, door zijn sterven, gehoorzaamheid leren beoefenen. Hebreeën laat zien dat hij daarom, doordat hij bewezen heeft de zoon te zijn in zijn lijden, sterven en opstanding, ook het recht heeft verworven om vanaf nu priester te zijn. Dus de roeping tot het ambt voor priester fundeert Hebreeën in het zoon zijn van Jezus Christus. Omdat hij de zoon bewezen is te zijn, is hij vanaf nu priester in Gods heiligdom. In dit gedeelte krijgen de woorden van Psalm 2, vers 7 weer een nieuwe betekenis. De eerste betekenis, ik ga even met u terug, was dat moment daar en toen in het leven van David, de zoon van Isaï. Hij werd gezalfd tot koning en de Heere sprak op dat moment: ik heb je aangesteld tot koning en mijn zoon. Tweede moment was in 2 Samuel 7, dat terugkeert in Psalm 89. Het zoon wordt niet alleen David bedoeld, maar ook het nageslacht van David. Die hebben het verruineerd, verzondigd. Spreekt Psalm 2 en 2 Samuel 7 niet over de zoon, de grote zoon van David. Hebreeën grijpt terug op deze psalm en laat zien hoe die woorden van Psalm 2 vers 7 de grond zijn voor Jezus priesterschap in de hemel. De woorden gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, vormen hier de grondslag voor Jezus priesterlijke bediening in de hemelse heerlijkheid. Dus dan is het een gericht op de toekomst. Vanuit Jezus leven naar het moment dat hij vanaf zijn hemelvaart hoge priester is in Gods heiligdom. Er is nog een lijn in het Nieuwe Testament, en dat is vooral in de brieven van Paulus, waar Psalm 2 vers 7 gebruikt wordt om duidelijk te maken dat Jezus vanaf de eeuwigheid, ik moet het eigenlijk anders zeggen, dat Gods Zoon vanaf de eeuwigheid door zijn Vader aangesteld is om zoon te zijn in zijn leven. Dus het Nieuwe Testament geeft op die vraag, wat betekent die woorden van Psalm 2 vers 7, 5 verschillende antwoorden. Heel concreet, daar en toen. Tweede, kinderen van David. Derde, de grote zoon van David. Hebreeën, vanaf de hemelvaart, hij heeft bewezen de zoon te zijn en is vanaf nu priester. En in de brieven van Paulus, 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, hij was de zoon vanaf de eeuwigheid en hij blijft de zoon tot het moment dat de eeuwigheid weer aanvangt en de herschepping volop doorbreekt. 5 verschillende antwoorden. De vraag, wat betekent Psalm 2 vers 7? Die mag je dus niet tegen elkaar gaan uitspelen. Hier komt de veelkleurigheid van de schrift tot uiting. En laten we daarin ook God bewonderen voor zijn wijsheid. Hoe hij in de schrift zijn eigen woord steeds weer opnieuw laat triomferen over onze tekortkomingen, over onze zonden, maar elke keer weer opnieuw in die crisis de hoop voedt, zodat het geloof houvast vindt en op de puinhopen van Jeruzalem toch verwachting krijgt dat dit niet het einde is, maar dat God garant staat voor zijn eigen belofte en het overgeeft aan hem hoe hij die belofte vervult. Nou, dat hebben wij nu ook nodig in 2018. Puinhopen van het kerkelijke leven staan we. We vinden alleen maar ons houvast in Gods woord. En we leggen ons niet neer bij wat we zien, maar we laten ons leiden door wat we horen. Daarom zingen we de psalmen tegen de stroom van deze tijd in. Andere vragen nog? Kan nog heel even, hè? Ja. Geen vraag. Alles is duidelijk. Dan gaan we. Oh, ja. 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 Ja, als ik, nou, niet helemaal. Ja. Ik denk dat we ook gewoon nuchter moeten zijn. Ik ben ook vader van kinderen. We hebben een behoorlijk gezin thuis. Wij lezen thuis aan tafel gewoon vanaf Genesis 1 tot en met Openbaring, het laatste Bijbelboek, de hele Bijbel door. Waarom doe ik dat als vader? Nou, niet in de eerste plaats met de gedachte dat alle kinderen, de jongste is 3, de oudste is 20, op dat moment stil en eerbiedig, luisterend begrijpen wat deze psalm zegt. Deze psalmen willen allereerst ook mijn kinderen Bijbels taalgebruik aanreiken. En dat is denk ik, psalmen zijn wat dat betreft ook pedagogisch buitengewoon belangrijk. Ook gewoon het zingen van de psalmen. Leer de jonge kinderen, ook al begrijpen ze de psalm nog niet, leer ze die woorden zingend zich eigen maken. Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker op dit moment in mijn gezin. Dat ze vertrouwd raken met de taal van de schrift. Bijbelse woorden tot zich nemen. En in de loop van de tijd, ook door het onderwijs, door de catechisatie, door de prediking, moeten ze die woorden ook leren gaan verstaan. Maar eerst maar gewoon dat Bijbels begrippenkader. Laten we daarmee beginnen met gewoon het ABC. Dus dat er aan tafel een psalm wordt gelezen zonder dat je daarbij oog hebt voor de verbanden. En ik zal als vader op dit moment in mijn gezin daar ook nog geen oog voor vragen. Ik denk dat we daarin ook gewoon heel nuchter moeten zijn. Daarvoor mogen de psalmen ook gelezen worden. En zo werden ze ook gelezen in Jezus' dagen. Kinderen kregen ook onderwijs aan de hand van de psalm. Dus dat is het eerste. Het tweede is, en dat vind ik het mooie van psalm 1, is dat er wordt dan gezegd, en hij overdenkt Gods woord dag en nacht. Er wordt een heel merkwaardig woord gebruikt in het Hebreeuws. Er staat iets van murmelen. Zachtjes in jezelf de Bijbel lezen. Net niet verstaanbaar, bij wijze van spreken. Ik denk dat die uitdrukking in 2018 steeds actueler begint te worden. Dat houdt ons ook voor. Hebben wij nog wel de stilte en de rust in ons hoofd en in ons hart om Gods woord niet te lezen, maar te overdenken? De meditatie, het stil worden voor Gods aangezicht. Nou, dat kan niet aan tafel in een gezin. Maar daarin zal ik als vader allereerst dat zelf moeten beoefenen. En ook mijn kinderen, als we die mag hebben, leren. Vanaf je leeftijd van 17, 18, 19 jaar. En ook mijn catechisanten moeten leren. Overdenk Gods woord. Neem het zo tot je. Lees niet even een psalm om je geweten te stillen. Of wees niet tevreden met het idee van, nou, ik heb de Bijbel gelezen, want ik kreeg een tekst van de dag binnen op mijn app. Maar ga zitten. Doe je deur letterlijk dicht, je mobiel uit. Zorg dat je alleen bent. Buig eerst je knieën. Kort gebed om de opening van Gods woord door zijn geest. En neem een kort gedeelte tot je. En overdenk dat maar eens. Begin maar eerst gewoon heel concreet 10 minuten stil te zijn met de vraag, wat zegt de Heere in dit gedeelte tot mij? Die andere manier van lezen, dus de psalmen doorlezen als een boek. Waarom gebruikt u dat niet op de mannenvereniging? Daar heb je elkaar toch ook voor. De psalmen willen ook samen gelezen worden. Heel vaak staat er in de psalmen wij en ons. Samen met. En zo mag je ze ook in de persoonlijke omgang met de Heere lezen. Ook gericht op de voortgang van Gods Koninkrijk. En de komst die doorbreekt. Psalmen bijvoorbeeld zijn heel sterk gericht op de toekomst. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus het Onze Vader heeft samengesteld uit Psalm 145. Daar zit wel even een lachgedachte achter. Alsof hij dat gebed van vroeger maakt tot zijn gebed en meegeeft voor de toekomst. Maar ook aangeeft hoe we de psalmen mogen gebruiken voor het gebedsleven. Bijbels leren bidden begint heel letterlijk met het nazeggen van een psalm. Ik zeg het ook eens tegen mijn catechisant, als de Heer nou in je leven gaat werken en je worstelt met de vraag, hoe moet ik nou bidden, omdat ik vastgelopen ben met alles, sla dan een psalm op, bijvoorbeeld psalm 51. En lees die psalm, zeg amen, Heer, hier staat nou wat ik bedoel. Dus zo kun je op verschillende manieren het boek van de psalmen gebruiken. Dus niet alleen die lijn, die indelingen, maar ook afhankelijk van de situatie waarin je op dat moment bent. Juist een antwoord op uw vraag. Ja. Andere vraag. Dames, gaan voor. Ja, is die vraag aan mij? Of, Ja, ja, ja. Ja, dat ligt aan welke cd u koopt. Ja, ik heb nog niet zo lang meegezongen in een grote kerk in Dordrecht, waar de mannenvereniging naartoe gaat met een avond met een organist. Mag ik zijn namen noemen? Arjen Versluizen en Martin Sonderberg, die leiden die avond. Thema zingen onbekende psalmen. En die werden trouwens heel goed gezongen, viel mij op. Misschien kwam het door het geselecteerd publiek. Ik probeerde zelf wel op te letten, ook gewoon tijdens de dienst, dat je ook echt heel bewust kijkt naar de zogenaamde onbekende psalmen. Laat die ook maar zingen. En nou ja, de organist in Sliedrecht vindt dat trouwens ook prachtig als dat gebeurt. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben pas begonnen met het bepreken van een onbekende psalm toen ik al een aantal jaren in het ambt stond. Ook omdat ik het tot die tijd gewoon niet aandurfde. Het vraagt ook best wel wat van een predikant, ook een studie. Misschien kan de ene daar beter mee omgaan dan de ander. Maar er zijn nog steeds psalmen die ik verschillende keren al gelezen heb, maar ook al met het idee van, ga ik dat bepreken? Psalm 114 bijvoorbeeld. Een psalm die echt na Pasen bepreekt kan worden, zo werd hij ook in de vroege kerk gebruikt. Maar ik durf het nog steeds niet. Dus het zegt wat over de predikant misschien ook wel. Ja. Ja, nee, maar ik denk dat het pedagogisch ook wel goed is. Ja. Ja. Ja, en ik merk in Sliedrecht dat die wel gezongen worden, maar dan in de hogere groepen. En dat geldt volgens mij ook voor het materiaal van de zondagsschool, dat daar in de hogere groep in dat boekje ook onbekende psalmen gelukkig zijn opgenomen. Dus er mogen meer gezongen worden. Ja. Ja. Toen was u.
Ja, ik zat al een mijmer nu over wat u zei over Hebreeën 6. En dat heb ik dat goed gezien dat u zei dat de priesterlijke bediening van Christus voor God met zijn hemel gaat.
Volgens de schrijver van Hebreeën.
Ja. Ja, ja.
Ja.
Nee,
nee, nee. Nee, nee. Die wijst ons op een andere lijn in de schrift. Ja, dat bedoel ik net te zeggen met mijn opmerkingen over Psalm 2 vers 7. Vijf verschillende lijnen worden er getrokken in de schrift en die mag je niet tegen elkaar uitspelen. Dit maakt Hebreeën tot een uniek Bijbelboek. Door uit te werken wat er gebeurd is toen de Heer Jezus opvoer en de hemel binnenkwam en daar het priesterambt van zijn vader ontving als loon op zijn zoonschap hier op aarde. Dat wordt in Hebreeën helemaal uitgewerkt. Het beeld van de voorbidder. Hè? Hebreeën 2 en Hebreeën 7. En het beeld dat hij daar blijft om te bidden voor zijn kinderen. Terwijl het offer beneden is gebracht. Om het zomaar even te zeggen. Hè? Maar er is inderdaad, en daar wijst u op, ook een andere lijn in de schrift. In de Evangelie tekent zich dat al af. En Marcus bijvoorbeeld, die heel bewust offerterminologie gebruikt om Jezus lijden en sterven te beschrijven. Dus ik zou dat nooit tegen elkaar willen uitspelen. Nee, laat die twee naast elkaar staan. Dat is de rijkdom van Gods woord. Ja. Maar Hebreeën is een heel moeilijk Bijbelboek. Tenminste, dat is mijn ondervinding. Ja. Dat kost echt tijd, stille tijd. Ja. Ja, is uw vraag beantwoord? Nee, nou. U bent het niet met mij eens, maar dat mag ook. Ja. 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 Andere vragen?
Ja, ik heb een kleine vraag. Mag die op de ruimte zo net zo misschien wel zeg maar verschillen?
Nee. Nee, laten we dat niet doen. Ik herinner me ook de colleges in Apeldoorn. Ik heb hem niet gehad als docent, maar dat was wel in de overlevering. Ik denk dominee Visser, wel professor van Genderen. die als een student aan een preekvoorstel indiende. En die keek ook altijd heel nauwkeurig naar de psalmkeuze. En als daar te veel psalmen in stonden met de woorden opperwezen, dan legde hij daar de vinger bij. En psalm 14 bijvoorbeeld. En dat hij dan zei van ja, maar dit kan niet. Nee, ik heb de bruiming van 1773 lief, van harte lief. Ik ben er ook helemaal door gestempeld en ook door doortrokken. Maar wel met die kanttekening. Hè. Hier en daar klinkt iets te veel verlichting in door. Ja.
Maar als je nou op zo'n versie mee mag zingen met je hart. Dus je hebt een sluizing in de vaart.
Nou.
Moet je dan eigenlijk eerst zeggen, dat zal het wel leven voordat je daar mag zeggen, ja, daar ik Gods gunst zien?
Nee. Integendeel zelfs. Nee, de Heere werkt. Ook al door het zingen van de psalmen. Ja, gelukkig wel. Ja, maar het is aan een predikant, aan ons als predikanten, wel om op te letten hoe kies je de psalmen. En dan zijn er een aantal psalmen die je misschien niet zo vaak laat zingen. Ja, nee hoor. En niet alleen als iemand persoonlijk zingt in de Gods huis en zijn hart wordt meegenomen door de psalmen. Ik heb op elke keer een moment gehad dat ik tegen de gemeente zei, het was het zingen voor de preek van gemeente. Wat mij betreft zeg ik nu amen. Want uw zingen was een preek. En ik denk dat die momenten hier in Barendrecht ook willen zijn. Dat je merkt, het legt beslag op de gemeente, op jong en oud, als het gaat om het zingen. En dan voel je ook de aanwezigheid van Gods geest die werkt. Ja. Nee, laten we ze van harte meezingen en uit volle borst. Ja. Absoluut, ja zeker. Ja, zeker. Ja, daar moeten we zuinig op zijn. Ja, ik vind het veel mooier dan een prachtig mannenkoor. Als je dan zo'n klein kind met volle halen hoort meezingen, op zijn eigen manier, en die zingt gewoon door terwijl de gemeente stopt, want de volgende versregel begint. Nou, dat ontroert mij ook. Hè, dat raakt je soms heel diep. Ja. Ja. Psalm 110, vers 1 en 4.
Even tussendoor dan.
Ja?
We hebben nog een cadeautje voor je meegenomen.
Oh!
Dat is ook bij deze handen.
Nou, dank u wel.
Een mopje met wat reiskosten.
Kijk aan.
Nou. We hebben ook nog een bloemetje daar staan, maar die zal ik nu niet geven. Maar nee. Die zijn meteen niet vergeten.
Goed. Te nemen. Nou, heel erg bedankt. En bedankt voor de uitnodiging. En het was ook fijn om hier te zijn.
Goed zegen met uw werk ook in Gods koninkrijk.
Bedankt. Ja. Ik zal u ook voorgaan in gebed. Heere, heilige en drie enige God. Aan het einde van deze avond mogen we allereerst ootmoedig en hartelijk dank dat we elkaar mochten treffen rondom de geopende schriften. U hebt uw woord op uw eigen wijze, het zij via onze ouders of op een andere wijze gelegd in ons leven. En we bidden u, Heere, geef dat wij uw woord ook met onze handen omvouwen. Om ons door uw stem te laten leiden, al gaande de weg die u met ons door dit leven gaat. We bidden u daarom, Heere, geef dat de schriften ook volledige zeggenschap mogen krijgen over ons leven. En dat al het verzet dat in ons hart leeft tegen uw stem, alle geestelijke onkunde en dwaasheid, alle hoogmoed en eigen wijsheid geveld wordt door u. En als vrucht van uw geest ook de ootmoed en de kinderlijke vrees in ons hart geboren mag worden, dat buigt voor u onvoorwaardelijk en over wil geven aan u die spreekt. Bidden u, Heere, geef dat uw woord niet alleen onze gids mag zijn, maar dat we ons ook door de psalmen verbonden mogen weten met de kerk van alle tijden en plaatsen en ook heel in het bijzonder met uw volk Israël, aan wie u dit gebedenboek gegeven hebt zonder het te ontnemen. En tot op de dag van vandaag worden de psalmen ook onder het Joodse volk gelezen, gezongen, gebeden en bemediteerd. En we bidden u, Heer, en neem het deksel voor hun aangezicht weg. Geef dat ze in de psalmen hem ontmoeten van wie de schriften getuigen, de Heere Jezus Christus. Hem mogen omhelzen en zich zo ook mogen laten leiden door uw woord, buigend voor hem. We bidden u, Heere, wees ook met ons in onze persoonlijke omstandigheden, wanneer uw woord ons vertroost, ook in onze moeite en in onze aanvechtingen. We mogen u daarvoor ootmoedig dankzeggen. Tegelijkertijd bidden we u, Heere, wilt u dan niet verlaten wat uw hand begonnen is te doen, maar wilt u het ook voleinden. Zegent u ons, Heer, ook op de plaats waar u ons gesteld hebt. Wees in het bijzonder ook met de kerkraad, de predikant, dienaar van het woord, ook in het midden van de gemeente. Bedouw hen met uw geest. Stel hun arbeid tot rijke zegen voor jong en oud. Vergezel ons als we van hier gaan. Neem ons dan onder uw hoede en bescherming en breng ons op de plaats waar we naartoe hopen te gaan. Sta ons bij als we zometeen de deur achter ons dicht doen en ons alleen weten of alleen voelen. Geef dat de woorden van de dichter dan ook mogen klinken. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Hoor ons gebed, om Christus wil. Amen. Ik wens u allen wel thuis.